wedstrijd niet gehoord. Terwijl de dienst al wel van de weg was al. Maar hij zegt, ja, soms duurt het een tijd. Soms is het op internet. Dus ja, dat is best wel heel spannend voor Jan om af te wachten dat de mail uiteindelijk eens een keertje binnenkomt.
Een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Een leugen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Wijst hij mij de weg. Al moet ik door de wildernis, hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt heel veel nieuws vandaag. God wijst mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Door degen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg, wijst hij mij de weg.
En het lied wat daarna komt, lied 430, Heer, ik prijs uw grote naam, heel mijn hart wil ik u geven. Lied 430, uit dezelfde bundel.
Heer, ik prijs uw grote naam, heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan, die mijn redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon, om mens te zijn, van de stal naar het kruis, droeg u mijn pijn van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan, die mijn redding bracht en leven. U daalde neer aan de troon, om mens te zijn, van de stal naar het kruis, droeg u mijn pijn, van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.
En iets verder terug in dezelfde bundel, lied 412. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik geef u rust. Lied 412 uit Opwekking.
Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij en ik geef u rust. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij en ik geef u rust. kijk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn luik is zacht en mijn last is licht.
En het lied wat daarvoor is, lied 411, geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Laten we dat ook nog met elkaar zingen.
Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Want het geknakte riet verbreekt hij niet. Al wat beschadigd is, herstelt hij op den duur. Wat want dat dooft hij niet, want hij kent ons verdriet. Barmhartig schenkt hij ons zijn warmte en zijn vuur. Geprezen zij, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Want een verbroken hart veracht hij niet. Al wat vernederd is, verhoogt hij op zijn tijd. Hij troost de treurende, de zwakke beurt hij op. Barmhartig schenkt hij ons zijn goede tierenheid. Geprezen zij de Heere, dag en dag draagt hij ons, die God is ons heil. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil.
Dank je wel, Joke. Hartelijk welkom op deze dinsdagavond, de bidstondavond van de gemeente. Fijn dat u gekomen bent. Ik zie ook een paar die ik nog niet zo vaak gezien heb op de dinsdagavond. Gerard en Danne, hartelijk welkom. De rest komt hier ook wel heel regelmatig al. Fijn dat jullie er zijn. Laten we samen God de zegen vragen voor... Fijn dat jij er ook bent, Gerrit. Oké, goed. Laten we samen God zegen vragen. Heer, wat geweldig dat we mogen weten dat u de walmende vlaspit niet uitdooft, het geknakte riet niet verbreekt. Heer, maar dat juist het zwakke bij u zo belangrijk is. Heer, dank u wel voor uw kracht die we in ons persoonlijk leven mogen ervaren. En dat u hetgene wat vernederd is,
verhoogd op uw tijd. Heer, dank u wel voor deze avond. En we willen u bidden, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar schenken. Wees met hen die op een afstand of later dit samen zijn ook met ons mee zullen maken. We danken u, Heer, dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. En dat u de zegen die u ons vanavond wilt schenken, ook daar wilt geven waar mensen ook dit samen zijn met ons mee mogen maken. Heer, dank u wel dat we zo in het bijzonder ook voor hen mogen bidden die zo graag bij ons hadden willen zijn, maar niet in staat zijn om bij ons te komen. Heer, wilt u hen uw genade schenken en dat ze door u ondersteund mogen worden zoals we ook net gezongen hebben. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. Wilt u in ons midden zijn en tot ons spreken en ja, naar ons luisteren als wij straks voorbeden mogen doen. Dank u wel voor dit samen zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. De Filippense brief hebben we nog niet uit. Filippense hoofdstuk 2. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 4, daar hebben we met elkaar de vorige keer over nagedacht. Over het feit dat er vertroosting, bemoediging, gemeenschap, ontferming in die gemeente getoond wordt, ook naar Paulus toe. En dan zegt hij in het tweede vers, maak dan mijn blijdschap volkomen door ook eensgezind te zijn. Toen hebben we met elkaar nagedacht over, ja, wat is de weg tot eensgezindheid? En waardoor kan iets verdeeld worden? En we hebben erover nagedacht wat het betekent om de ander uitnemender te achten dan onszelf. En niet op ons eigen belang te zien, maar juist op dat van anderen. En toen zijn we bij vers 5 blijven steken. En daar gaan we vanavond verder. Vers 5 tot en met 11. Daar staat, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemelen en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Tot zover dit gedeelte, waarin we opgeroepen worden. In het vijfde vers, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. We worden hier opgeroepen om eensgezind te zijn. En dan gaat dat eensgezindheid over in de gezindheid van Christus. Daar staat misschien wel goed om dat even te lezen. Ik heb dat de vorige keer ook heel even genoemd. In 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 16, daar staat, gezindheid heeft alles te maken met de zin, de kern van je leven. En dat staat in vers 16, want wie kent de zin des Heren, dat hij hem zou voorlichten? En dan staat het, maar wij hebben de zin van Christus. En eigenlijk wordt daarmee bedoeld, wij hebben de natuur van Christus in ons gekregen. Zoals Christus is, dat hebben wij in ons gekregen. En dat is niemand anders dan de Heilige Geest. In de Heilige Geest woont Christus in ons. En vandaar dat Paulus zegt, laat die gezindheid dan ook bij jullie zijn. Dat Christus in ons ook zichtbaar mag zijn. De gezindheid van Christus in mij. Wie zien de mensen om ons heen in ons persoonlijk leven? Is het Christus in ons? En dan vertelt Paulus verder hoe Christus die gezindheid ook getoond heeft. Hoe de gezindheid van Christus eruit ziet. En dat begint hij in dat vijfde vers, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Hier staat letterlijk dat hij in de gestalte van God was. In de gestalte van God. Heeft u enig idee wat Paulus daarmee bedoelt? Hij die in de gestalte Gods zijnde. Wat bedoelt Paulus daar nou precies mee? De gestalte van God. Wat denkt u? Christus. De afstraling van God. Wat zeg je? De gelijkheid aan God. Nou, hier, kijk, je leest iets verder. In vers 7 staat, en de gestalte van een dienstknecht. Zie je dit staan? We hebben aan de ene kant te maken de gestalte van God. En dat loopt verder naar de gestalte van een dienstknecht. Je zou dus kunnen zeggen, hij zag eruit als een dienstknecht. Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij had de gestalte van God. En misschien weet u dat wel. We hebben daar toen met elkaar wel eens over gesproken. Toen we het over het thema hadden hem kennen. Toen hebben we een van de eerste keren met elkaar erover nagedacht dat Jezus de eeuwige is. Dat Jezus niet begon in Bethlehem. Maar de Jezus is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is de eeuwige Zoon van God. En dat er in Johannes 1 vers 18 staat, niemand heeft ooit God gezien. Maar mag ik het dan zo zeggen? Niemand heeft ooit God gezien, maar wel de gestalte van God. Wat bedoel ik daarmee? Ja. Met wie heeft Abraham, toen hij voor zijn tent zat, een ontmoeting gehad? Met de gestalte van God. En dat was Jezus zelf. Jezus in de gestalte van God. Met wie heeft Mozes contact gehad? Van aangezicht tot aangezicht. Met de gestalte van God. Dus de Jezus was de gestalte van God. En ja, hij was God zelf. Hij was aan God gelijk. En er staat hier in dat stukje, dat heeft hij niet als een roof, als zijn bezit vastgehouden, maar hij was bereid om de gestalte van God af te leggen. En de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Zie die enorme verandering in de Jezus. De enorme gestalteverandering die de Jezus meegemaakt heeft. En daar staat, ja, dat woordje wat daar ook genoemd wordt. Hij heeft de gestalte God zijnde niet als een roof geacht. Nou, wat denkt u daar dan bij als je dat ziet staan in vers 6? In de gestalte van God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Waar moet je dan aan denken als hij staat, hij heeft het niet als een roof geacht? Ja, maar nu eventjes, ja inderdaad, misschien nog iemand die daar iets over kan zeggen?
Roof is onrechtmatig bezit.
Ja, precies, ja. Het was niet een onrechtmatig bezit, hè? Hij was de gestalte van God, maar hij wilde het ook niet als een bezit, als het ware claimen en houden. Hij was bereid om dat ook af te staan. Te geven. En daarom staat hier ook direct achter, maar zichzelf ontledigt. Nou, dat is een moeilijk woord, hè? Vroeger hadden we wel eens te maken met, ik weet niet of het nog op school is, met ontleden. Dan moet je een hele zin uit elkaar halen. Ontleden. Nou ja, soms moet je ook wel eens een dier ontleden. Nou, ontleden. Ik heb het wel eens gezegd. In het Duits wordt hier het woordje gebruikt. Dahin gegeven. Dat is misschien nog wat eenvoudiger. Hè? Dahin gegeven. Weggegeven. Hij heeft zichzelf totaal leeg. Ja, weg, leeg gegeven. Er bleef ook helemaal niets meer over van Jezus. Er staat letterlijk in de Bijbel dat hij om onzentwil arm geworden was. Hij had geen kleed meer aan. Hij hing als het ware naakt aan het kruis. Iedereen die had hem verlaten. Zelfs God had hem verlaten. Hij heeft zich ontledigd. Dat was de Heer Jezus die in de gestalte van God zijnde bereid geweest is om zijn gelijkheid aan God op te geven. En dan staat er de gestalte van een dienstknecht heeft hij aangenomen. De gestalte van een dienstknecht. En over die gestalte kun je ook iets lezen in de profetie. En misschien wel goed om dat even op te slaan. In Jesaja 53, waar ook over de gestalte van Jezus gesproken wordt. In zijn lijden. In Jesaja 53. Jesaja 53... In vers 2, daar staat Jesaja 53, vers 2. Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht van de mensen, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nou, dit stukje dat past naadloos bij datgene wat hier staat, de gestalte van een dienstknecht. Hij had de gestalte van een dienstknecht en het hele leven van de Heer Jezus bestond uit dienstknecht zijn, dienen. Dat was zijn leven, zijn motto. Hij was dienstknecht van God. En dan staat er iets verder, en aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Kunt u daar misschien zelf iets over zeggen? Hoe zou je dat kunnen verklaren vanuit de Bijbel, dat er Jezus in zijn uiterlijk als een mens werd bevonden? Hoe weten we dat Jezus volkomen mens was? In zijn uiterlijk als een mens bevonden. Wat denkt u? Hij at en hij dronk. Hij had een menselijk lichaam. Maar als hier nou staat dat hij in zijn uiterlijk als mens bevonden werd, dan ga ik het even moeilijker maken. Was hij dan ook innerlijk als een mens bevonden? Of alleen uiterlijk? Sommige mensen zeggen wel eens, was de Heer Jezus als het ware een verklede God? He, dat hij eigenlijk wel God was, maar hij had zich verkleed als mens. Was de Jezus ook in zijn innerlijk als mens bevonden?
In de Hebreeënbrief staat wel dat hij onze zwakheden begrijpt, omdat hij zelf mens is geworden. Ja. De verleidingen, alleen hij heeft er niet aan toegegeven. Dus ja. Hij is daarin mens, maar tegelijkertijd ook van God. Dat is het mysterie, denk ik.
Ja. Er staat ook dat stukje in de Hebreeënbrief, dat hij in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. En sommige theologen die zeggen dus inderdaad dat hij een verklede God was. Maar zoals wij de Bijbel begrijpen, En ik denk dat het heel belangrijk is. En dat zullen wij nooit kunnen bevroeden. Dat is dat de Heer Jezus voor 100% mens was. Helemaal. Maar tegelijkertijd was de Heer Jezus ook voor 100% God. Hij was helemaal God. Hij kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Hij was God zelf. En dat is het mysterie wat wij nooit zullen kunnen begrijpen. Maar dat moest wel. Want hij was ook de enige die God en mens bij elkaar kon brengen. En daarom moest hij aan de ene kant volkomen God zijn. En uit God geboren zijn. En niet uit Jozef. En tegelijkertijd volkomen mens zijn. Ik heb daar net nog met iemand over gecorrespondeerd. Die daar wat vragen over had. Over vanuit de islamitische gedachte. Hoe kan Jezus mens zijn en toch ook Gods zoon? En dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Dat tussen God en mens zo'n immense kloof was. Dat die alleen overbrugd kon worden door iemand die God was. Maar ook mens. En dat is het grootste wonder van, ja, van de komst van Christus. Begrijpt u dat? En dus niet alleen in zijn uiterlijk, maar ook in zijn innerlijk, was hij eens volkomen mens, kon hij meevoelen met ons, maar tegelijkertijd was hij ook volkomen God. Hij was niet een half God of een half mens, maar helemaal mens en helemaal God. En dan staat er heel duidelijk in het stukje, hij heeft zichzelf ontledigd en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, daar staat er, heeft hij zich vernederd. En ik wil dat heel sterk benadrukken, er staat niet dat hij werd vernederd, maar hij heeft zich vernederd. Het was zijn eigen keus. Het was zijn eigen beslissing om die weg van nederigheid te gaan. En dan zien we een heel belangrijk woordje van in dit stukje van over de Heer Jezus in vers 8. Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden. Klinkt heel gek wat ik zo zeg, maar het doel van de geboorte van Jezus, het doel van de komst van Jezus op aarde was sterven. Dat was het doel. En natuurlijk daarna de opstanding. Het doel van zijn aardse leven was de dood. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En daar staat er zelfs nog achter, om dat nog eens even te onderstrepen. Ja, tot de dood des kruises. Niet zomaar tot de dood, maar tot de dood des kruises. Ja.
Gethsemane, wat hij wel, hè, dat als het mogelijk is, hè, dat die beker voorbij gaat. Hè, dus ondanks dat hij weet dat het plan is, vraagt toch aan zijn vader, nou, als het anders zou kunnen.
Ja. Ja, ik denk dat de Heer Jezus, kijk, je leest op een gegeven moment van Satan dat hij de Jezus verzocht heeft toen in het begin. En dat er staat op een gegeven moment dat hij liet hem met rust tot op een bepaalde tijd. En ik denk dat Jezus, met name in de hof van Gethsemane, en daar heeft de duivel ook Petrus al een keer voor willen gebruiken. Hè? Petrus zei, dat verhoede God, hè? Dat je naar dat kruis gaat. En dan draait Jezus zich om en dan zegt hij, ga weg achter mij Satan, hè? Op de een of andere manier zie je dat Satan alles op alles zet om Jezus van dat kruis af te houden. Om het sterven van Jezus te verhinderen. En dat zie je al heel duidelijk bij Pilatus, die van alles en nog wat probeert om Jezus van het kruis af te houden. Maar het gebeurt niet, hè? Want het is Gods wil dat hij zou sterven. En dat hij Jezus ook heel duidelijk zegt, ja, moet je eens horen, Pilatus, jij denkt nou wel over mijn macht te hebben, maar uiteindelijk is het God die over mijn macht heeft. Hè? En het feit dat Jezus stierf aan het kruis, dat was dat God liet Jezus sterven aan het kruis. Het was de wil van God dat Jezus stierf. En in de hof van Gethsemane, het lijkt mij dat dat het meest voor de hand ligt, in de hof van Gethsemane is de Heer Jezus juist aan het strijden tegen de verleiding van de duivel om hem van het kruis af te houden. En met name dat vraagt de Heer Jezus. Heer, neem deze beker van mij af. Want de Heer Jezus zegt ook heel duidelijk. Hiertoe ben ik juist in deze uren gekomen. Hiertoe ben ik juist gekomen om mijn leven te geven. Om te sterven. En ja, als je dit vergelijkt. Hè, als Jezus hier gebeden zou hebben van. Heer, wilt u me alstublieft bewaren voor het kruis. Dan zou de Heer Jezus nooit naar de wil van God gebeden hebben, sowieso. En het tweede is, als je kijkt naar de martelaren die na Jezus gestorven zijn, die gingen zelfs jubelend, als een voorrecht, de arena's in om gedood te worden voor Christus. Nou, in het licht daarvan zou Christus dan daar niet zo goed vanaf komen, hè? Dus hier zie je heel duidelijk dat Jezus strijdt tegen de verleiding van de duivel die hem van het kruis af wil houden. En dat de Heer Jezus dan bidt van Heer, wilt u deze beker van me wegnemen? Die beker dat het lijden nog moeilijker maakt. De gehoorzaamheid waarvan de Heer Jezus eigenlijk alleen maar zegt, Heer, ik ben bereid om uw wil te doen. En dan wordt hier gesproken over niet zomaar het sterven, maar ja, de dood des kruises. Dat is nog erger. In de Galatenbrief staat al, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dus de Jezus werd niet zomaar gedood, maar hij werd een vloek voor ons aan het kruis. Maar misschien weet u ook wel dat in het Romeinse Rijk zal er nooit een Romein gekruisigd worden. Een Romein had het Romeins burgerrecht. En een Romein mocht nooit gekruisigd worden, want er was zo'n verachting van een Romein. Dus Romeinen werden niet gekruisigd. En dan vind ik het zo wonderlijk, zoals Paulus dat schrijft aan die gemeente in Filippi. En Filippi was een Romeinse kolonie daar, waar heel veel Romeinen waren. En dat Paulus hier zegt, ja, hij is gedood, ja, tot de dood des kruises. Nou, erger kan het eigenlijk niet. Een vloek aan het kruis, daar op Golgotha. Waar hij een vloek werd voor onze zonde. Een schande werd. Nou, dat is de weg die door Jezus gegaan is. En dan staat er een heel mooi woordje erachter. En dan staat er in vers 9, daarom. En dat is zo mooi, daarom. Omdat Jezus bereid was om deze weg te gaan, heeft God hem. En dan zijn er verschillende vertalingen over uitermate of bovenmate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Er is niemand hoger dan Jezus. Hij is uitnemender dan wie dan ook. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. En elke knie en elke tong zal eens belijden, Jezus Christus is Heer. Jezus Christus is Heer. En dan staat erbij, tot eer van God de Vader. Er staat hier, en misschien is het goed om daarmee af te sluiten, de vraag. Er staat hier, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. En dan worden er drie groepen genoemd. Die op de aarde zijn. Nou, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Ten tweede, ten eerste die in de hemel zijn. Ten tweede die op de aarde zijn. En ten derde die onder de aarde zijn. Nou, die in de hemel zijn. Ik denk dat dat te maken heeft met hen die met de hemelse machten, de engelenmachten, die in de hemel zijn. Die op de aarde zijn. Dat zijn de mensen die op aarde leven. Weet u ook wanneer dat gaat gebeuren? Dat elke knie zich zal buigen? Dat alle mensen op aarde hun knieën voor die Jezus zullen buigen? Wanneer dat gaat gebeuren? Bij de wederkomst van Christus, hè? Als hij op aarde zal regeren. Dan zal hij de koning der koningen zijn en de Heer der Heren. En dan zal elke knie zich voor hem buigen. En wanneer gebeurt dat wat hier staat? En die onder de aarde zijn. Wie wordt het daarmee bedoeld? Met hen die onder de aarde zijn? Zijn dat de mensen in Australië of Nieuw-Zeeland?
De engelen.
De engelen?
Gestorven. Die tot de grote witte troon worden aangenomen.
Die?
Tot de grote witte troon de oordeel gewaard zijn.
Dan bedoel je de gevallen engelen? Ja. Ik denk dat, ja. Oké. Okay. Ik denk ook nog aan meer.
Ja.
De mensen die al gestorven zijn. De mensen die in het dodenrijk zijn. Hè? Die onder de aarde zijn. Ja. Waar dat dodenrijk nou precies is, weet ik niet. Je leest, hè, dat is misschien best wel interessant om daarover na te denken. Je leest bijvoorbeeld van de kinderen Korachs, dat ze opstonden tegen Mozes. En dat er op een gegeven moment staat, en de aarde splijt onder hen. En ze daalde levend in het dodenrijk. Dus ja, misschien is dat wel hier ergens onder de aardkorst. Ik weet het niet waar het is. Maar in ieder geval zie je dat er mensen onder de aarde zijn, in het dodenrijk. En ook zij zullen eens hun knieën buigen voor God. En het is allemaal het gevolg van het feit dat Jezus bereid was om die meest nederigste weg te gaan. En daarom staat er ook zo mooi dat Petrus, misschien goed om dat eventjes tot slot nog te lezen, in de Petrusbrief, in 1 Petrus 5, daar zegt Petrus zo mooi. De Jezus zegt, hoeft dat niet op te slaan in Matthäus, we hebben het net gezongen ook, dat vers, komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En dan zegt de Jezus, en leert van mij, want ik ben nederig van hart. Dat mogen van de Heer Jezus leren, nederigheid. En dan staat er in vers 5 van 1 Petrus 5, evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de oudsten, omgort u allen jegens elkander met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Nou, dat is de zin van Christus. De gezindheid van Christus. En ja, laten we die gezindheid ook uitleven in ons geestelijk, in ons persoonlijk leven. Daar roept Paulus de gemeente voor op. En ook ons vanavond. Goed.